Een God van trouw is Hij. En in de naam van die God en van onze Heer Jezus Christus mogen we samenkomen vanmorgen om Hem te aanbidden. Hem te zoeken. Naar Hem te luisteren. Geweldig fijn om vanmorgen weer in uw midden te mogen zijn en met u Gods woord te mogen delen. Toen we dit zongen, God van trouw is Hij, moest ik, dat verbond ik automatisch eigenlijk ook met het thema van vanmorgen. Ik wil met u vanmorgen nadenken over een gedeelte, over een zinsdeel in 1 Korinthe 7. En dat vinden we in 1 Korinthe 7, vers 31. De gedaante van deze wereld gaat voorbij. Zo staat het in de Herziene Statenvertaling. De gedaante van deze wereld gaat voorbij. Een andere vertaling zegt: het uiterlijk van deze wereld is bezig te verdwijnen. En ik wil met u lezen vanmorgen 1 Korinthe 7 en dan af vers 25. En dan lezen we tot en met 38. Ik wil juist die hele context meenemen, omdat het natuurlijk in een context geschreven wordt. En het zal misschien een beetje vreemde context zijn voor velen als we dit beginnen te lezen. Want het is een gedeelte, zeker het eerste gedeelte, niet iets waar we vaak een preek over horen. Maar ik denk dat het wel van belang is dat we goed de context gaan zien waarin dit geschreven wordt, waarin Paulus dit schreef. En we lezen in vers 25... Wat betreft hen die nog maagd zijn, heb ik geen bevel van de Heere. Ik geef echter mijn mening als iemand die barmhartigheid van de Heere heeft gekregen om trouw te zijn. Ik denk dat dit goed is met het oog op de aanstaande nood. Namelijk dat het voor een mens goed is om zo te zijn. Bent u aan een vrouw verbonden, zoekt geen losmaking. Bent u vrij van een vrouw, zoekt dan geen vrouw. Maar ook als u trouwt, zondigt u niet. Ook als een meisje dat nog maagd is trouwt, zondigt zij niet. Zulke mensen echter zullen wel verdrukking hebben in het vlees. En ik wil u dat wil ik u besparen. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd beperkt is. Laten zij die vrouwen hebben voortaan zijn alsof ze die niet hebben. En zij die huilen alsof zij niet huilen. En zij die blij zijn alsof zij niet blij zijn. En zij die kopen alsof zij niet bezitten, en zij die van de wereld gebruik maken, alsof zij die niet gebruiken. Immers, de gedaante van deze wereld gaat voorbij. De gedaante van deze wereld gaat voorbij. En ik wil dat u zonder zorgen bent. De ongehuwde draagt zorg voor de dingen van de Heere, hoe hij de Heere zal behagen. Wie echter gehuwd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld, hoe hij zijn vrouw zal behagen. Er is onderscheid tussen de gehuwde vrouw en het meisje dat nog maagd is. De ongehuwde draagt zorg voor de dingen van de Heere om zowel naar lichaam als naar geest heilig te zijn. Zij echter die gehuwd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld, hoe zij haar man zal behagen. En dit zeg ik tot uw eigen voordeel, niet om een strik over u te werpen, maar om u te leiden tot eerbaar gedrag en blijvende toewijding aan de Heere. Zonder afgeleid te worden. Maar als iemand denkt dat hij ongepast handelt ten opzichte van zijn aanstaande vrouw, die nog maagd is, als de jaren van haar jeugd voorbij zijn en het op deze wijze behoort te gebeuren, laat hij doen wat hij wil. Hij zondigt niet, laten zij trouwen. Maar wie in zijn hart vast besloten is en er niet toe genoodzaakt wordt, maar macht heeft over zijn eigen wil en in zijn hart besloten heeft dat hij zijn eigen aanstaande vrouw die nog maagd is, zo zal houden, die handelt ook goed. Dus ook wie ten huwelijk geeft, handelt goed, maar wie niet ten huwelijk geeft, handelt beter. Tot hier de lezing uit Gods woord. Zoals ik zei, misschien geen makkelijk gedeelte, zeker niet als je 20 bent en een plan hebt om te trouwen. En nu zullen de jongelui onder ons misschien zeggen, ja broeder Frinsel, jij hebt makkelijk praten om dit voor te lezen. Vorige week was je 40 jaar getrouwd. En dan kan je het makkelijk aan een ander vertellen hoe het anders zou moeten. Hou, wees maar gerust. Ik ga je niet zeggen dat je niet moet trouwen. Toch is het heel duidelijk dat Paulus hier het celibaat eigenlijk aanprijst. Dat hij dat aangeeft als een ideale situatie. Maar hij plaatst dat natuurlijk in een context. En ik wil met jullie de context goed gaan bekijken. Ons onderwerp is, de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Dat woord gedaante, daar ga ik straks nog wat verder op in. Maar als we dat zo lezen, en het is een bekend gedeelte, het uiterlijk van deze wereld is bezig te verdwijnen, dat kennen we, die uitdrukking kennen we eigenlijk allemaal wel, en daar zijn we wel vaker mee bezig, maar we nemen dat vaak graag uit die context, want dat van dat niet trouwen, dat vinden we dan wel weer lastig. We halen dat uit die context en we gebruiken dat, en terecht, om te beseffen dat we hier tijdelijk zijn. Het roept een apocalyptisch beeld op. Net zoiets als Petrus, die in 2 Petrus 3 vers 10 schrijft. En dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen en de aarde brandend vergaan. Ja, dat is voorbij gaan, of niet? En daar denken we dan aan als we dit lezen. Maar het heeft een veel directere applicatie in deze context waar Paulus schrijft. Het gaat niet alleen maar over het einde der tijden. Natuurlijk, het gaat over, Paulus plaatst het in het eind van de tijd, in de eindtijd. Maar het gaat niet over dat allerlaatste moment waarin alles verandert. Het heeft een directe toepassing ook voor de Korintiërs in hun situatie, voor die gelovigen daar. Gedaante, dat wijst op de vorm van de samenleving. En om dat goed te begrijpen, moeten we naar de context van de Korintiërs kijken. Paulus die schrijft deze brief naar aanleiding van vragen die er in de gemeente waren over allerlei zaken, maar onder andere ook over relaties en over het huwelijk en over seksualiteit. En dat hele hoofdstuk, hoofdstuk 7, gaat voor een flink deel, eigenlijk voor het grootste gedeelte gaat het over het huwelijk. Dat begint al in vers 1, als Paulus daar schrijft, wat nu de dingen betreft waar u over mij geschreven heeft. En dan begint hij meteen met dat celibaat. Het is goed voor de mens om geen vrouw aan te raken. En dan gaat hij over het huwelijk schrijven en over echtscheiding. Het waren heikele punten, ook in die gemeente in Korinthe daar. Korinthe was een havenstad, een handelscentrum. Het was een knooppunt en daar kwamen mensen uit allerlei delen van de wereld. Het was eigenlijk een smeltkroes van culturen. En wat je dan ook krijgt, het was een stad van losse zeden. Dat heb je heel vaak in zo'n havenstad. En dat is wel begrijpelijk, want daar komen mensen uit verschillende culturen. En eigenlijk moet je altijd meteen al een beetje tolerant zijn, want die doen dingen anders dan je gewend bent. Maar het heeft ook altijd het effect vaak op zo'n stad, dat men dan zelf ook maar wat van zijn eigen cultuur laat liggen, van zijn eigen normen laat liggen en begint te accepteren dat dingen ook anders kunnen. En dat zie je in Korinthe. Dat had natuurlijk grote nadelen. Het was een stad van losse zeden. Maar het heeft aan de andere kant ook een voordeel. En dan bedoel ik niet die losse zeden, maar dat men opener is. Het was eigenlijk ook een stad waar vrij veel tolerantie was voor het evangelie. Terwijl Paulus in andere steden soms hele felle tegenstand ondervond, zien we dat daar in Korinthe niet. Ja, er was tegenstand van de Joodse kant, hè, van de Joodse gemeenschap daar. Maar toen dat zo hoog liep dat ze christenen voor de stadhouder brachten, toen joeg hij ze weg. Hij zei, daar hebben we niks mee te maken. Voor hem was er gewoon vrijheid. Dat was een beetje een variatie binnen dat Jodendom. En dan moesten ze zelf maar uitzoeken. Maar die samenleving daar ging zich daar niet mee bemoeien. En ging ook niet tegen Paulus in. Die ging mensen niet vervolgen. De gemeente in Korinthe was een gemeente die een relatief grote vrijheid genoot. Omdat er al zoveel andere ideeën waren in zo'n stad, kon dat idee er ook nog bij. Het was een grote gemeente. Men had een open deur. Dat had de Heer ook tegen Paulus gezegd. Ik heb een open deur in die stad. En je hebt daar veel volk. Er waren veel mensen bij die gemeente gekomen. Maar dat betekende natuurlijk ook dat er van alles en nog wat rechtgezet moest worden in de levens van die christenen. En dan begint Paulus eigenlijk met een lastig woord voor die mensen. Dat het beter is om niet te trouwen dan in vers 1. Maar goed, hij begint ook al heel snel in dat tweede vers met een maar. En hij beseft dat dat het ideaal is. En dan gaat hij uitleggen dat het niet verkeerd is om te trouwen. Maar je merkt bij Paulus die spanning, dat hele hoofdstuk door, tussen aan de ene kant dat ideaal van dat celibaat, en de andere kant de noodzaak eigenlijk dat een mens getrouwd, niet moet zijn, maar heel vaak eigenlijk wel die ander nodig heeft. Een man die een vrouw nodig heeft en een vrouw die een man nodig heeft. En zo heeft God het ook geschapen. Dus daar is niets verkeerds mee. Maar toch merk je bij Paulus, als u moet dat hoofdstuk maar eens lezen, een soort spagaat. Aan de ene kant dat ideaal, aan de andere kant ziet hij die werkelijkheid dat dat eigenlijk niet mogelijk is. Maar waarom is het dan dat hij dat celibaat hier zo aanprijst? Als we daar naar gaan kijken, dan, en je gaat zo dat hoofdstuk door, dan kom je, voordat we hier komen, kom je eerst bij dat stukje over echtscheiding. Daar gaan we nu niet verder op in. Paulus geeft er heel duidelijk onderwijs over. En dan krijg je dat stukje in vers 17, dat gaat over roeping. En dan zegt hij, laat ieder blijven bij de staat waarin hij geroepen werd. Dat is ook zo'n vreemd gedeelte in dit hoofdstuk. Waar gaat het? Mag je je dan niet ontwikkelen? Mag je niet veranderen? Nee, dat is niet wat Paulus zegt. Wat hij zegt daar is, in die staat waarin je geroepen bent, daar moet je Christus uitleven. Daar moet je een getuige zijn. Dat er wel verandering kan zijn, laat hij ook zien. Hij zegt, laat een slaaf die geroepen is, die moet zich daar niet over bekommeren dat hij slaaf is. Maar als hij vrij kan worden, moet hij daar des te meer gebruik van maken. Dus die verandering mag wel. Maar wat Paulus wil zeggen is, in die situatie waarin je geroepen bent, het is je verantwoordelijkheid om daar een getuige van Christus te zijn met je leven. Dus onze ambitie moet niet zijn om iets te bereiken in deze wereld. Het is helemaal niet verkeerd om iets te bereiken. Maar dat moet niet onze belangrijkste ambitie zijn. Niet onze prioriteit. De prioriteit moet zijn dat we voor Christus leven. In die plek, in die staat waar we geroepen zijn. En dan komen we bij vers 25 van het gedeelte wat we gelezen hebben. En dan begint hij met een advies voor de jonge vrouwen die nog niet getrouwd zijn. Hij zegt, wat betreft hen die nog maagd zijn, heb ik geen bevel van de Heer. Hij heeft geen specifiek woord voor hen. Maar hij gaat hen wel advies geven. En het advies is eigenlijk trouw niet. Maar dat advies geeft hij niet aan, zozeer alleen maar aan de jonge vrouwen. Hij geeft het ook aan de jonge mannen. Dat zien we in vers 27. Bent u aan een vrouw verbonden, zoekt geen losmaking. Bent u vrij van een vrouw, zoekt dan geen vrouw. Daar heeft hij het ineens tegen de jonge mannen. Heel vreemd, maar hij heeft ze dus hier als het ware in één groep. Maar hier in vers 27 gaat het niet over mensen die getrouwd zijn. Als hij zegt, bent u aan een vrouw verbonden, zoekt geen losmaking. Hij heeft het hier niet over echtscheiding, dat heeft hij al behandeld. Dit gaat over mensen die, zoals wij zouden zeggen, verloofd zijn. Dat is ook wat het gedeelte soms zo lastig maakt voor ons. Want verloving, we kennen dat wel. Maar in onze cultuur is verloving helemaal niet zoiets van, nou ja, dat is eigenlijk al half het huwelijk. Daar kan je eigenlijk niet zomaar uitstappen. Het is veel losser geworden in onze cultuur. Vroeger had je dat wel en je had ondertrouw enzovoort. En dat was sterk. Maar in die cultuur van Korinthe was iemand in ondertrouw. En dat kon lang duren. Men was als het ware beloofd aan elkaar. Het was ook vaak een soort contract tussen families. Ik ken dat in Afrika heel goed. Daar was het ook zo. En soms was daar al een huwelijk afgesproken. Dat meisje was besproken, om het zomaar te zeggen. Helaas hadden ze er niet altijd heel veel inbreng in. Tegenwoordig veel meer. En zeker in de grote steden daar is dat toch wat veranderd. Maar er was als het ware een afspraak. Dit meisje gaat met die jonge man trouwen. En dat was een soort contract tussen die families. Er kon soms nog jaren tussen zitten voordat dat gebeurde. Maar dat was een contract tussen die families. En die situatie hier lijkt een beetje meer op dat wat we daar kenden in Afrika dan wat we hier kennen. Waar mensen verkering krijgen en een tijdje, misschien zelfs naar een verloving gaan, maar je hoort dan vaak genoeg nog dat het weer verbroken wordt. En dat is hier geen hele grote zaak, maar in die context was dat wel een grote zaak. Net zoals bij ons in Afrika, als dat gebeurde, dan moest dat ook als het ware weer officieel gebeuren, want het was niet alleen maar een zaak tussen die jongen en dat meisje, het was een zaak tussen families. Dus daar schrijft Paulus over hier. En dat is de context waarin we dit moeten zien. En dan komen we bij dat vers 26. En dat is cruciaal ook om de zaak te begrijpen. Ik denk, zegt Paulus, dat dit goed is. Hè, dat ongetrouwd blijven. Met het oog op de aanstaande nood. Die aanstaande nood, daar heeft Paulus, dat is als het ware centraal in dit gedeelte, in dit onderwijs van Paulus. Het woord wat daar gebruikt wordt, betekent tegenwoordige nood. Hier is het vertaald aanstaande, maar dat zit daar ook wel in. Dat het is daar, maar het is er nog niet helemaal, je kunt het nog niet zien. Het is eigenlijk, dit is een profetisch woord van Paulus. Paulus weet wat er gaat gebeuren. Er komt vervolging. En dat was zo vreemd, want voor die Corinthiërs was er nog geen vervolging. Ja, er was dan die tegenstand van de kant van de Joden, maar uit de samenleving was daar helemaal geen tegenstand. Ze hadden heel veel vrijheid. Er was heel veel tolerantie ten aanzien van de gemeente. Maar toch spreekt Paulus dat er vervolging zal komen. En het is heel duidelijk dat hij dat doet vanuit openbaring die hij van God heeft ontvangen. Paulus is bezorgd. Maar hij weet wat er gaat gebeuren. En dat is niet zomaar, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Die Corinthiërs die zien het nog niet, maar Paulus moet ze daarvoor waarschuwen. Als je weet wat er komt, wat er gaat komen, dan ga je bezinnen. Dan ga je bezinnen op je leven en op je prioriteiten. En Paulus zegt eigenlijk, voor een vrijgezel zal het veel makkelijker zijn. De basisbijbel, een andere vertaling, in een wat eenvoudige taal, die vertaalt het hier zo. Paulus, de woorden van Paulus geven ze weer als: ik denk dat vanwege de vervolging die gaat komen, het goed is om ongetrouwd te blijven. Dus Paulus plaatst dat helemaal in dat kader, in die context van die vervolging. En vers 27, wat we gelezen hebben: bent u aan een vrouw verbonden, zoek geen losmaking. Bent u vrij van een vrouw, zoek dan geen vrouw. Paulus zegt eigenlijk, je moet die verloving niet uitmaken die je hebt. Hè, die ondertrouw, dat moet blijven bestaan. Voor een meisje zeker was dat ook een soort bescherming. Want dan kwam een ander die probeerde daar niet tussen te komen. Die dacht niet van, hé, die is vrij, daar kan ik wat mee beginnen. Paulus zegt eigenlijk van, maak het niet uit. Maar Paulus die leefde met een hele directe verwachting van de wederkomst van Christus. Net zoals de apostelen. En dat zien we in het Nieuwe Testament. En Paulus die heeft misschien gedacht, ja, als ze het nu nog even uitstellen vanwege die vervolging die gaat komen, die hij door de geest wist dat er ging komen, dan ja, misschien komen ze helemaal niet aan dat huwelijk toe. Maar laten ze het uitstellen, misschien komen er nog andere tijden. En dat zie je ook in vers 36. Daar zie je weer die worsteling van Paulus, van hoe hij hier als het ware advies in moet geven. Als hij zegt, ja, maar als iemand denkt dat hij ongepast handelt ten opzichte van zijn aanstaande vrouw, die nog maagd is, als er jaren van de jeugd voorbij zijn en het op deze wijze hoort te gebeuren, laat hij doen wat hij wil. Hij zondigt niet, laten zij trouwen. Paulus beseft dat er een situatie kan zijn waarin dat wel weer kan. Hij zegt eigenlijk, stel het uit. En ik denk dat die verwachten van, nou, voordat jullie er wel aan toe komen, is de Heer al teruggekomen. Ja, dat kan ook een teleurstelling zijn natuurlijk in die zin. Ik weet nog goed dat ik als 7-jarig jongetje op school, vlak voor de zomervakantie, naar buiten zat te staren. Het was prachtig weer. En we zouden op vakantie gaan naar Winterswijk. Ik zat daar in Amsterdam en dat was het grootste, dat is het hoogtepunt van ons jaar. En in die tijd, dat was eind 50er jaren, leefde men toch erg met het verwachting van de wederkomst. Want het was de tijd van de Koude Oorlog, er was veel spanning. En je hoorde dat veel in de kringen waar wij kwamen. Mijn vader zat in evangelisatie, werd veel over de wederkomst gesproken. En ik zat te denken, ik hoop... dat de Heer Jezus niet terugkomt voor we op vakantie gaan. Ik zat dat heel erg, heel nadrukkelijk te hopen. Want ik wilde die vakantie toch eerst hebben. Ja, en dan mocht hij komen. En is dat niet zo vaak bij ons? We zitten zo vast. En begrijpelijk. Aan die zegeningen die de Heer ons hier ook geeft. Maar dit is de context waar Paulus dat in schrijft. En dan komen we bij ons centrale gedeelte in vers 29. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd beperkt is. We gaan zo even kijken naar het woordje beperkt. Laten zij die vrouwen hebben voortaan zijn alsof ze die niet hebben. En zij die huilen alsof ze niet huilen. En zij die blij zijn alsof ze niet blij zijn. En zij die kopen alsof ze niet bezitten. En zij die van deze wereld gebruik maken, alsof zij die niet gebruiken. Immers, de gedaante van deze wereld gaat voorbij. De tijd is beperkt. Dat woord wat daar gebruikt wordt, betekent kort of samengebald. Samengebald. Als iets samengebald is, dan is het als het ware klein gemaakt, maar er is een heleboel. Het is allemaal bij elkaar. Paulus zegt eigenlijk, de tijd waarin jullie leven is een hele intensieve tijd. Een cruciaal tijdsgewicht, er gaat wat gebeuren. Plotseling, en Paulus weet dat, zullen ze overvallen worden door ontwikkelingen en gebeurtenissen die ze niet verwachten. Omdat ze zo'n totaal andere realiteit hebben om zich heen. Ze leven in vrede. Korinthe was een heel welvarende stad. Ze kennen welvaart, ze kennen vrede, ze kennen tolerantie. En Paulus weet, het gaat veranderen. En Paulus weet, hij zegt, laten zij voortaan zijn als mensen die, en dan volgen al die dingen. Dat voortaan laat zien dat er een urgentie is. Paulus wist niet dat na deze eerste paar eeuwen van veel vervolging later een totaal andere tijd zou aanbreken voor de kerk van Christus. Hij leefde heel duidelijk met de verwachting van een hele spoedige wederkomst. Maar hij wist ook, en daar spreekt de Bijbel van over, dat voor die wederkomst kwam die vervolging. En had de Heer Jezus had dat heel nadrukkelijk aangegeven. En had ook tegen zijn discipelen gezegd dat ze vervolging konden verwachten. En Paulus die zag dat als het ware nu aankomen. En het is heel duidelijk dat hij door de geest ook wist dat er vervolging zou komen in die tijd. We lezen dat bijvoorbeeld in andere brieven van hem, in de Thessalonicense brieven. Paulus had tegen de mensen gezegd toen hij naar Jeruzalem ging, hij wist door de geest dat hij daar gevangen genomen zou worden. Dat een boeien en verdrukking te wachten stond. De Heilige Geest had hem dingen laten zien die zouden gebeuren in die tijd. Tegen de Efezen, toen hij afscheid nam in de Handelingen 19, zei hij, er zullen valse leraren binnenkomen. Er zullen bedriegers binnenkomen. Hij wist wat er ging gebeuren. En hij wist dat er voor de hele kerk in de toenmalige wereld vervolging voor de deur stond. En die kwam daar ook. Die kwam er ook, niet lang daarna is die vervolging, vooral onder Nero, begonnen. En dat betekent dat de kerk van Christus, dat iedere gelovige prioriteiten moet stellen in zijn of haar leven. De voortgang van het evangelie en de volharding van de gelovigen, dat waren de grootste prioriteiten wat Paulus betrof voor de gemeente. Al het andere is daaraan ondergeschikt en dat probeert hij uit te leggen in deze woorden. Hij zegt niet dat mannen en vrouwen niet voor elkaar moeten zorgen. Laten zij die vrouwen hebben, voortaan zijn als ze die niet hebben. Betekent niet dat je je vrouw kan negeren, dat je niet voor de moet zorgen. Of andersom, dat de vrouw niet voor de man moet zorgen. Maar hij wil het in dat juiste perspectief plaatsen van onze prioriteiten. En het betekent niet dat we geen emoties mogen hebben. Hè? Hij zegt, zij die huilen alsof ze niet huilen en zij die blij zijn alsof ze niet blij zijn. Maar we moeten zien waar het om gaat. Al deze dingen die we meemaken gaan voorbij. En zij die kopen alsof zij niet bezitten. We hebben dingen nodig. Maar laten we het zo hebben, als het ware in open handen. Dat we weten van wat we nodig hebben, ontvangen we van de Heer. Maar het gaat niet om die dingen die we hebben. En dat we van de wereld gebruik maken alsof we die niet gebruiken. In de Statenvertaling staat als niet misbruikende. En de NBG zegt als niet ten volle gebruiken. En het woord zoals dat daar staat in het Grieks, dat betekent, heeft in zich als het ware het verkeerd gebruik. Een verkeerd gebruik. En wat bedoelt hij daarmee? Het is verkeerd als we die wereld zien als een doel. Als het daar ons gaat om de dingen in die wereld. Ik moest daaraan denken toen we een paar weken geleden een nieuwe keuken gingen uitzoeken. En we waren daar in een hele grote showroom. En we hadden een hele goede reden. Misschien zegt u, oh, het is een smoes, maar het is een goede reden, want onze keuken valt uit elkaar. Letterlijk. De kunststof komt van de frontjes af. Het werkblad is beschadigd. Dus we hebben een nieuwe keuken nodig. We kunnen dat voor onszelf verantwoorden. Maar dan sta je in die showroom en je hebt een budget, en ons budget is gelukkig beperkt. Als ex-zendelingen kunnen we ons geen keuken van tienduizenden euro's veroorloven. Maar dan is dat toch net eventjes mooier. En dan ga je iedere keer, neig je weer een stapje verder te gaan. Van, ja, dit is ons budget, maar zouden we het niet op kunnen rekken? Want dan zou je dit, dat is dan net even mooier en dat is nog net even beter. En voordat je het weet, zit je als, ben je als het ware helemaal op die keuken gericht. Nou is het niet verkeerd hoor, om een goede keuken te kopen. En jullie hebben het allemaal nodig. En wij hebben hem ook nodig. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Zo gauw ga je helemaal op in die prachtige keuken. En dit nog beter dan dat. En de keukenverkoper, die hoopt ook dat je door al het moois wat je ziet, hè? De begeerte der ogen, dat je nog een stapje verder gaat. Het is zo makkelijk om ons te verliezen in de dingen van deze wereld. Maar als je daarin verliest, verlies je alles. Lots vrouw had er moeite mee. Die vond het zo moeilijk om het los te laten, wat ze achter moest laten. Alles gaat een keer voorbij. En daar gaat het in deze tekst om. Immers, zegt Paulus daarachteraan, de gedaante van deze wereld gaat voorbij. De gedaante van deze wereld gaat voorbij. Het Griekse woord dat hier met gedaante vertaald is, is het woord schema. En dat wil ik niet het Nederlandse woord schema, zo zeg je het in het Grieks, schema. En daar is ons woord schema van afgeleid. En dat roept herkenning op. Want als Paulus zegt, de gedaante van deze wereld gaat voorbij, dan heeft hij het niet. Hè, je kunt ook zeggen het uiterlijk van deze wereld, want dat kan het betekenen. Maar dan gaat het niet over het uiterlijk in de zin van, hé, die wereld heeft een ronde vorm, hè, zo'n bol. En dat gaat voorbij. Misschien wordt het vierkant. Nee. Het gaat veel verder. Het is dieper. Het betekent de wereld zoals die zich aan ons presenteert. Dus niet zozeer de aardbol, maar de ordening. De samenleving, de cultuur. De waarden van deze wereld. De King James, de Engelse King James, de oude King James vertaling zegt the fashion of this world. Fashion is het woord dat tegenwoordig gebruikt wordt voor mode natuurlijk. In die tijd van die vertaling had het een bredere betekenis. Hè, de wijze van deze wereld, hoe de wereld het allemaal ziet. Maar het is leuk om te denken aan de moderne betekenis van het woord fashion. Mode. De mode gaat voorbij. En hoezeer is dat niet waar? De mode gaat voorbij. De mode van dit jaar is niet de mode van volgend jaar. Dan is het weer voorbij. En zo is dat met de wereld. De Corinthiërs waren gewend aan een bepaalde samenleving. Aan welvaart. Aan die tolerantie waar ik over gesproken heb. En ze beseften te weinig dat dit zomaar kon veranderen. Als Paulus dus zegt, de gedaante gaat voorbij van deze wereld, heeft hij het niet alleen maar over wat er helemaal aan het einde van de tijd gaat gebeuren, maar ook die situatie waar zij in zitten. De gedaante van deze wereld gaat voorbij. En hij waarschuwt ze, als het ware, mensen, het blijft niet zo. Jullie hebben het nu gemakkelijk en het lijkt allemaal aardig en mooi en fijn, maar er komen moeilijke tijden voor de volgelingen van Christus. Dus dit woord van Paulus heeft een betekenis niet alleen maar voor het laatste puntje van de geschiedenis, maar ook voor de Corinthiërs op dat moment en ook voor ons. Het blijft niet zo. En geen wonder dat hij bezorgd is. En in die context moeten we ook dat advies over het uitstellen van die verloving of van die trouwerij zien. En zijn aanbeveling van het celibaat zien. Want hij wist dat er vervolging zou komen die heel, heel ernstig zou zijn, fysiek. Als we denken aan de vervolging die er gekomen is in die tijd. Hoe zeker in Rome bijvoorbeeld mensen voor de leeuwen werden gegooid. Hoe ze moesten onderduiken letterlijk in de catacomben. hoe moeilijk het werd voor ze. En dan kun je begrijpen dat Paulus dacht van jongens, dat gaat heel moeilijk worden als je in deze situatie een gezin gaat stichten. En zo moeten we het ook in die context zien. De Heer Jezus zei bijvoorbeeld over wat er in Jeruzalem zou gebeuren. Hij zei, als straks Jeruzalem omringd is door vijanden, dan gaat het moeilijk worden. Ga de stad uit, had hij gezegd. En had gezegd, wee de zwangere en de zogende in die dagen. Hij wist hoe moeilijk het zou worden. Dat ging over een heel specifieke situatie. Paulus heeft het ook hier over deze situatie. En we moeten dat, als we het naar onze tijd vertalen, moeten we kijken wat is voor ons moeilijk? Wat zijn voor ons de prioriteiten? En dat is misschien niet de uitstel van de bruiloft. Want wij zullen niet zozeer te maken krijgen met een fysieke vervolging. Wat we nu zien gebeuren in ons werelddeel, is dat het moeilijk gaat worden en dat we vervolging gaan krijgen. Maar het is niet zozeer fysiek, het is vooral maatschappelijk, geestelijk. We gaan onder druk gezet worden. En dat is, we leven in dat samengebalde tijdsbestek, in dat tijdsgewricht, waarin zoveel gaat veranderen. En we zien het om ons heen veranderen. We horen ervan. En we moeten er klaar voor zijn. En we moeten kijken, wat zijn onze prioriteiten en wat zijn de dingen die ons in de weg kunnen staan. We gaan meemaken dat het bijna onmogelijk wordt om christelijke scholen in de echte zin des woord van christelijke scholen te handhaven. Die gaan aangepakt worden. Die worden al aangepakt. Het gaat moeilijk worden. En wat gaan we dan doen met ons onderwijs? Gaan we onze kinderen op scholen laten waar heel verkeerd onderwijs gegeven wordt? Maar echt antichristelijk onderwijs gegeven gaat worden, krijgen we misschien mogelijkheden om het anders te gaan doen. Wat gaat ons dat kosten? Is het mogelijk om onze kinderen zelf onderwijs te geven bijvoorbeeld? Ik noem maar een zijstraat. Maar wat gaat ons dat kosten? En wat gaan dan de prioriteiten zijn? Het onderwijs van onze kinderen of de luxe die we ons graag zouden veroorloven? Voor ons is het misschien niet een huwelijk dat in de weg dat het moeilijk zal maken om Christus te volgen. Misschien juist niet. Misschien is het beter om in onze tijd wel te trouwen. Maar zijn het andere dingen? Misschien ons zeiljacht die in de weg zal staan. Omdat we eigenlijk onze middelen aan moeten wenden voor hele andere dingen. Voor de zaak van Christus. Voor de scholing van onze kinderen. Het gaat moeilijk worden voor de gemeente van Christus. Er komt een tijd, en ik denk dat het niet ver is, dat het zelfs moeilijk wordt om nog legaal als kerkgenootschap te bestaan als je bij Gods woord blijft. En het woord van Paulus hier is ook een megafoon naar ons. Die zegt van mensen, het blijft niet zo. De gedaante van deze wereld is bezig te verdwijnen. Wat is de gedaante waar wij zo van uitgingen? Wij kennen Europa als een christelijk werelddeel. Ik weet het, het is al heel lang niet echt christelijk meer. Maar de christelijke normen en waarden hebben eeuwenlang nog doorgewerkt. Zelfs de verlichting die zoveel kwaad heeft gedaan aan het evangelie, is doortrokken van christelijk gedachtegoed. We beseffen dat niet. En filosofen hebben het socialisme wel eens, terwijl het uitging van er is geen God, hebben we het wel eens omschreven als een christelijke sekte. Een christelijke sekte zonder God. Omdat de oorspronkelijke normen en waarden die meegenomen werden voor de samenleving grotendeels gebaseerd waren op het christendom. Het schema van de wereld om ons heen, de gedaante van deze samenleving, was tot voor kort als het ware een christelijke samenleving. En die is bezig te verdwijnen. We komen in een totaal andere situatie terecht. Een situatie waar het voor christenen heel moeilijk wordt om het geloof vast te houden, om het te belijden. Eigenlijk past Paulus hier de woorden van de Heer Jezus toe, toen die zei: verzamel geen schatten voor u op aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, maar waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En wat Paulus zegt tegen de Korintiërs: waar is je hart? Ligt het in de dingen van deze wereld? In het mooie leven dat we nu hebben? Pas op, het gaat voorbij. We mogen het ontvangen, de goede dingen die God ons geeft. We mogen er zelfs van genieten. Maar is het ons doel? Als we het ons doel maken, dan hebben we onze prioriteiten verkeerd gelegd. Of is Christus ons doel in deze situatie? Het gaat moeilijk worden. Eerder dit jaar werd er in Londen een Amerikaanse straatevangelist gearresteerd. En waarom? Hij verkondigde op straat het evangelie, maar voorbijgangers vonden dat kwetsend. Hij wees mensen op Christus en riep ze op tot bekering. Als Christus als enige weg tot redding werd daar gebracht. En daarmee ging hij in tegen het nieuwe schema, tegen de nieuwe gedaante van de wereld die de mens aan deze wereld wil geven. Dat van inclusiviteit. Als je oproept tot bekering, dan wordt dat ervaren als kwetsend, omdat het impliceert dat de ander niet goed genoeg is. Gelukkig werd hij daarna weer vrijgelaten. Maar het feit alleen maar dat je gearresteerd kan worden om zo'n punt is een veeg teken. Paulus' boodschap is heel actueel voor ons. We weten dat we heel dicht bij de wederkomst zijn. We kennen de tekenen. We kennen het teken van Israël. We kennen ook het teken waar Paulus over schrijft en waar de Heer Jezus over spreekt, van de afval die komt. En het begint erom te spannen. We leven in een samengebald moment van de tijd. Een tijdsgewricht waar we ontzettend veel ontwikkelingen zien. Ze volgen elkaar heel snel op. Denk aan de IT, denk aan het computergebeuren dat alles overneemt. Denk aan de klimaatsveranderingen. Denk aan tijden en zeden die men probeert te veranderen. Er gebeurt zoveel. En het zijn tekenen van die eindtijd. En zoals ik zei, we leefden in een christelijke wereld, maar daar leven we niet meer in. Zeker als we in een plaats wonen waar veel christenen wonen. Ik woon in Rijssen en daar zijn veel kerken. Dan merk je dat misschien nog niet direct zo. Maar de tolerantie voor het evangelie die zo kenmerkend was in het Westen, komt tot een einde. En net als in Korinthe staan we voor een tijd van vervolging. Niet fysiek, maar wel geestelijk en mentaal. We gaan onder druk gezet worden. Ze gaan de wetten en de regels zo aanpassen dat het moeilijk wordt om als christen te leven. Ze gaan de scholen onder druk zetten. Artikel 23, dat willen verschillende partijen toch weer aan de orde brengen in de komende kabinetsperiodes. Om te kijken of ze die vrijheid van onderwijs kunnen afschaffen. Kerken zullen hun vrijheid kwijtraken als ze weigeren om bijbelse huwelijken te sluiten. Ze zullen hun rechtspositie verliezen als ze bij hun belijdenis blijven. Het klinkt heftig, dat klinkt misschien extreem, maar dat is het niet. Het gaat echt gebeuren. We zullen in de openbare prediking ontzettend voorzichtig moeten worden welke woorden we gebruiken. Alles kan als haatzaaiend en intolerant opgevat worden. Zelfs als het in een kerkelijke context gebeurt. Op een universiteit, een christelijke universiteit in Amerika, gaf een professor een boodschap die voor de hele gemeenschap, de studentengemeenschap was. een boodschap over 1 Korinthe 13, het hoofdstuk over de liefde. En er was een student die diende een klacht in, want hij voelde zich gekwetst. Omdat de wijze waarop deze man het bracht, deed deze student veronderstellen dat hij eigenlijk, als hij dat moest toepassen wat daar gebracht werd, dat hij eigenlijk tekort schoot in liefde voor anderen. Dat is kwetsend. En zo wordt er als het ware druk gezet op Gods woord om het niet te prediken. En nu komt het erop aan. Hoe gaan we reageren? Gaan we ons aanpassen aan deze wereld, aan wat de wereld eist? Of gaan we er keihard tegenin en worden we boos? Als we ons aanpassen, verraden we Christus. Als we er heftig op reageren, dan verloochenen we hem ook, want dan volgen we hem niet in de wijze waarop hij in deze wereld stond. Jezus heeft ons voorzegd dat deze dingen zullen gebeuren. Dan zullen zij u overleveren, zei hij, om aan verdrukking en u doden en u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. Matthäus 24, vers 9. We zijn zo gewend aan jodenhaat in de wereld en jodenvervolging, maar we beseffen ook dat wij ook aan de beurt komen. Klinkt niet leuk, maar Gods woord wijst daar wel op. Jezus waarschuwt dat velen zullen afvallen, maar roept ons op om te volharden. Ook in datzelfde gedeelte in Matthäus 24. Nu komt het erop aan, net als in de vroege kerk, dat ons leven een getuigenis is voor Christus. Want hiertoe bent u geroepen, zegt Petrus, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u in zijn voetstappen zou navolgen. Hij, die geen zonde gedaan heeft, in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die voetstappen moeten wij volgen. Misschien zegt de broeder Frunzel, dat is geen opwekkende boodschap voor morgen. Ja, aan de ene kant is dat zo. Maar Paulus moest ook dit moeilijke woord schrijven aan de Korintiërs in hun context. En het heeft een toepassing in onze context. Een hele actuele toepassing voor ons. Het was ook de boodschap van de Heer Jezus aan zijn volgelingen. Dus wij kunnen dat niet negeren. We kunnen niet doen alsof dat geen onderdeel is van Gods woord. Maar net zoals Jezus bereid was om te lijden, om de vreugde welke voor hem lag, schrijft de schrijver van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 12 vers 2. Zo gebruikt Jezus ook deze moeilijke boodschappen om ons te bemoedigen. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, zegt Gods woord, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Dat is het woord van de Heer Jezus in Lucas 21. Als we het zien gebeuren, hef het hoofd omhoog, want onze verlossing is nabij. Christus is nabij. Natuurlijk, hij is altijd bij ons, maar hij komt ook terug. Onze verlossing is nabij. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad van u spreekt, omwille van mij, zegt de Heer Jezus. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Het is een moeilijke boodschap misschien, maar het is ook een bemoedigende boodschap. Want ons tehuis is niet hier op aarde, hoe mooi we het ook hebben. En we mogen ervan genieten en we mogen het gebruiken, maar laat het niet ons doel zijn. Laten we omhoog kijken naar Christus, naar alles wat Hij nog gaat geven. En dat is zoveel meer. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Amen. Zullen we een moment van gebed hebben? Vader in de hemel, we komen tot u in de naam van onze Heer Jezus Christus. Heere, op die dag dat u ons riep, De dag dat u Christus aan ons openbaarde. De dag dat we hem mochten aanvaarden als onze heiland en verlosser. Op die dag dat u dat in ons hart legde. En ons aan u verbond. En wij beleden dat u de Heer bent van hemel en aarde. En dat Jezus de verlosser is, de enige naam door wie we behouden kunnen worden. Op die dag, Heere, dat we in u mochten geloven en voor u mochten kiezen. Heere, heeft u ons geroepen tot deze weg. Een weg, Heere, die niet altijd makkelijk is. Heren, en we beseffen vaak niet hoe goed we het gehad hebben. Hier in ons land, in dit deel van de wereld, met alle vrijheden waar we van genoten hebben. Met alle welvaart waar we van mochten genieten. Al het goede dat u gegeven heeft. Heren, maar u riep ons om uw getuige te zijn in deze wereld. Om veranderd te worden naar het beeld van ons Heer Jezus Christus. Om te gaan in zijn voetstappen. Heere, u riep ons niet om ons huis hier op aarde te maken, om dit ons doel te maken. U riep ons tot de eeuwigheid. Zoals u beloofd heeft, u maakt een eeuwige woning klaar voor uw kinderen. Heere, en dat is het doel dat we bij u mogen zijn. Heere, en daar leven we voor. En Vader, we belijden dat we zo vaak afgeleid worden door de dingen in deze wereld. En dat het pijn zal doen als we allerlei dingen moeten gaan missen. Heren, maar u heeft ons ook duidelijk gemaakt dat dat kan gaan gebeuren. En we zien het om ons heen gebeuren, Heren, dat het moeilijk voor ons gaat worden. Om Christus te volgen. In waarheid. Om te volharden. En we bidden u om kracht en genade, Heer, in deze tijd om te volharden. Om ons blik gericht te houden op Christus, de leidsman en voleinder van ons geloof. Heer, om voor de vreugde die voor ons ligt, de schande van Christus niet te achten. En bereid te zijn, Heere, de moeilijke weg te gaan als dat nodig is. We bidden om kracht, Heere. We bidden om genade. Heere, maar we danken ook dat u woord belooft, Heere, dat datgene wat u begonnen bent, dat u dat ook zult voleinden. Heere, u bent een goed werk begonnen in ons en we bidden u, Vader, wilt u het voleinden. U bent een goed werkje begonnen in uw gemeente. Heer, en ook met uw woord geloven we dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen. Maar we bidden u voor uw gemeente. Heer, wij zien het misschien nog niet zo sterk dat we hier moeilijke tijden hebben en nog meer gaan hebben. Maar we bidden u voor uw gemeente, Heer, om volharding hier in Nederland, in Europa. We bidden ook, Vader, voor onze broeders en zusters die heel nadrukkelijk wel fysieke vervolging kennen, Heere, in zoveel delen van de wereld. In Noord-Korea, in verschillende plaatsen in het Midden-Oosten. We denken, Heere, aan christenen in Afghanistan die het misschien nu heel moeilijk gaan krijgen. We denken, Heere, aan christenen in verschillende delen van Afrika waar gevaarlijke bendes van Boko Haram en andere fundamentalistische moslims, Heere, kerken overvallen, mensen vermoorden. Heere, wilt u uw kinderen nabij zijn? Wilt u hen krachtig maken in het geloof? Heere, wilt u ook uitredding geven? Vader, dat bidden we in Jezus' naam. Heere, en help ons om elkaar aan te sporen in deze situaties. om elkaar te helpen, om elkaar te versterken in het geloof. Heer, dat we klaar zullen zijn voor alles wat komt. Maar nog heerlijker is het om te weten dat als we deze dingen zien gebeuren, de tijd nabij is dat we Christus mogen zien. Dat we Hem tegemoet mogen gaan. Dat we bij Hem mogen zijn voor altijd. Heer, wilt u zo ook de komende week ons zegenen met die wetenschap. Dat we uit mogen zien naar Hem. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.